Wat is het goed om hier te zijn. Heerlijk. Een doopdienst is altijd een feest. Want we vieren nieuw leven. We vieren een beslissing die mensen maken om Jezus na te volgen. En dat maakt ons allemaal ontzettend blij. Mijn thema vanochtend is vrije wil en vrij om te vergeven. En ik wil jullie meenemen naar een bijbeltekst uit Matteüs 18 vers 21. Matteüs 18 vers 21. En daar lezen we, daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeven? Vergeving schenken, tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, niet 7 maal, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begon, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij verkocht, bezat, verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe. Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik jou kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, die zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot zover. Ik weet niet of jullie de film Bruce Almighty hebben gezien. Hebben jullie gezien, ja? In die film kreeg Bruce eventjes alle macht. Hij was zoals God even, hij kon alles doen, maar hij kreeg wel 1 beperking opgelegd. En dat was, hij kon niet ingaan tegen de vrije wil. Met al die macht deed Bruce van alles. Hij liet de maan wat dichterbij komen. Hij liet iedereen een loterij winnen. Hij zorgde ervoor dat zijn auto plotseling heel mooi was. En zorgde voor een groot huis. En van alles deed hij met die almacht. Maar hij kreeg het niet voor elkaar dat zijn vriendin weer van hem ging houden. Met alle macht kon hij dat niet doen. Want dat zou ingaan tegen de vrije wil van zijn vriendin, van haar. En dat kon niet. Nou, ondanks dat die film een komedie is, het is een grappige film, laat die film wel een hele belangrijke Bijbelse waarheid zien. Namelijk de vrije wil. De vrije wil dat God ons een vrije wil gegeven heeft. Weet je, God kan alles. God is almachtig. Maar 1 ding kan hij niet en zal hij ook niet doen. En dat is jou dwingen om van hem te houden. Dat wil hij niet. Dat kan hij niet. En dan zeg je, oh, als hij dat niet kan, dan is hij niet almachtig. Nee, God is wel almachtig, jazeker. Maar God heeft ons geschapen met een vrije wil en heeft zich daarin dus beperkt. Dus als God iets bepaalt, dan geldt dat voor altijd. Als God iets vaststelt, dan houdt hij zich er ook aan. Weet je, God wou een relatie met zijn schepping. Hij wou wezens schapen. Hij wou mensen scheppen, mensen maken die een vrije wil hadden en vanuit die vrije wil hem weer wederkerig lief zou hebben. Dat was zijn plan. Liefde is per definitie vrije wil. Zodra liefde gedwongen wordt, zodra hij zegt, je moet mij lief hebben, dan is het geen liefde meer. Liefde is per definitie iets wat je zelf doet, waar je zelf voor kiest. En daar was God op zoek naar. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Met een vrije wil om zelf keuzes te maken. Met een vrije wil om lief te hebben. Wij mogen kiezen wie we lief hebben. We mogen kiezen wie wij dienen. We mogen kiezen wie wij volgen. Dat is onze eigen vrije wil. Nou, toen God dat deed, was dat natuurlijk een gigantisch risico. Want dat zou kunnen betekenen dat de mens zegt van ja, maar ik hou helemaal niet van God. Ik hou van andere dingen. En dat het is. Stel je voor, je vertelt een tiener, deze keer mag je zelf bepalen. Kies maar zelf uit wanneer je thuis komt. Ik vertrouw je, ik geef jou die vrije wil. En je kind komt dan 's ochtends vroeg thuis, helemaal dronken of stoned en alles. Omdat je die vrije wil, je hebt het uit de hand gegeven. Nou ja, zo heeft God ons wel gemaakt. Hij heeft ons die vrije wil gegeven om goede beslissingen te nemen. Of ook slechte beslissingen. Dat is aan ons. En we zien, als je de Bijbel zo leest, de mens koos zijn eigen weg. De mens zou het alleen proberen. De mens wou zelfs God zijn. De mens zei, wij hebben God helemaal niet nodig. Waarom heeft God dan toch dat risico genomen om de mensen te schapen, de mensen te creëren, te maken? Waarom heeft hij dat dan wel gedaan in vrije wil en in zijn gelijkenis? Ondanks dat God dat risico wel kende. Weet je waarom? Omdat God graag zijn liefde met degene willen delen die hem wederkerig lief hebben. God vindt dat geweldig als mensen uit hun zichzelf zeggen van, hey, ik word niet gedwongen. Vanochtend gaan we mensen niet dwingen om zich te laten dopen. Deze drie mensen hebben dat gezegd, dat wil ik zelf doen. En God vindt dat geweldig. Als mensen zeggen, ik kies er zelf voor om me te laten dopen. Ik kies omdat ik van Jezus hou. Dus de vreugde die God krijgt van de relatie met ons is voor hem groter dan het verdriet van de afwijzing van degene die niet met hem willen zijn. En dan lees je in de Bijbel over Henoch, je leest over Abraham, Mozes, koning David. Zij werden vrienden van God genoemd. En God vond, je leest wat een vreugde God had om met deze mensen in contact te komen. Met deze mensen een relatie te hebben. En zo vindt God het vandaag ook heerlijk om met jou een relatie te hebben. God vindt dat heerlijk. En vandaag zijn er mensen die niet geloven in hun eigen schepper. Dat is wel toch apart. Ik kan me nauwelijks voorstellen wat dat voor God betekent. Dat hij wezens, dat hij iemand of iets gemaakt heeft. En dat iemand of iets zegt van ja, maar ik geloof niet in mijn eigen schepper. Misschien is dat evenveel pijn als een kind zegt tegen zijn ouders. Zeggen, pa, ma, ik wil niets meer met je te maken hebben. Je bestaat niet meer voor mij. God maakt dat dagelijks mee. Dat mensen dat zeggen. Ik weet niet hoe God daarmee omgaat. Het mooie is dat God van mensen blijft houden. Wij lezen in de Bijbel dat hij een uitgestrekte hand heeft. Wij lezen in de Bijbel dat hij mensen roept. Dat hij mensen uitnodigt. Dat zijn liefde, zijn vergeving zo groot is. Zijn genade is zo ongelooflijk groot. Elke keer weer roept hij de mensen op. Kom naar mij terug, kom naar mij. De Bijbel zegt dat Jezus Christus op zoek is naar de mensen die verloren zijn. God gaat zelf achter de mensen aan om ze weer terug te halen. Maar één ding is wel belangrijk. God gaat ons niet overrulen. Hij gaat jouw vrije wil niet overrulen. Hij respecteert jouw keuze. Jij mag zelf beslissen. In de Bijbel staat ook dat de mensen die tijdens hun leven hier op aarde niet bij hem willen zijn, zullen in de eeuwigheid ook niet bij hem willen zijn. Of zullen niet bij hem zijn. Omdat het jouw vrije keuze is. En jij mag kiezen ervoor. Kies daarom nu om bij hem te zijn. En dan zal je de eeuwigheid ook bij hem zijn. En dat is keuzes waar je niet. Daar moet je soms zelfs ad hoc op reageren. Als jij dat voelt in je hart. Van ik moet kiezen voor God. Ik moet die stap doen. Moet je dat doen. Wij zijn voor de geloofsdoop. Hè? We zijn niet voor de babydoop. Voor de eenvoudige reden, omdat dat iets is wat je zelf moet kiezen. Je moet er zelf achter staan. En je moet zelf willen, ik moet iemand kunnen dopen die zegt van ik geloof in Jezus Christus. Ik moet iemand dopen op grond van zijn getuigenis, staat in de Bijbel. He, dus dat kan een baby, he, en een baby kan dat natuurlijk niet. Dus wij zelf moeten kiezen, niet je ouders. Wij zijn zelf verantwoordelijk. Vergeven is een keuze. Ook vergeven is een keuze, een vrije wil. Ik denk dat een van de moeilijkste dingen is in het leven om iemand te vergeven die jou heel veel pijn heeft gedaan. Voor echte vergeving kan je niet gedwongen worden. Elke ouder zegt dat wel eens tegen zijn kind van, vergeef dat meisje nou, vergeef het nou. En dan zegt dat kind, sorry. En dan is het goed. Dat is geen vergeving. Dat is vergeving moet je met je verstand doen en met je hart doen. Dat moet je zeggen van, hey, ik meen het, weet je wat? Ik vergeef je. Vergeet even de kleine dingetjes van vergeven. Kleine dingen zijn makkelijk te vergeven. Denk eens aan die hele moeilijke dingen. Die erge dingen die jou zijn aangedaan. Mensen die jou heel veel pijn hebben gedaan. En dan moet je toch zeggen van, boh, vergeven is ontzettend moeilijk eigenlijk. Om iemand te vergeven. En dan komt natuurlijk meteen de vraag, moet je vergeven? Is dat noodzakelijk? Moet je überhaupt vergeten? Vergeven. Kan je niet gewoon in je leven verder gaan zonder iemand te vergeven? Nou, ik wil vandaag zeggen dat dat gewoon niet kan. Je kan niet gewoon verder leven. Je kan verder leven. Maar wat gebeurt er als jij mensen niet vergeeft? Het lastige van niet vergeven is dat het een kwelling wordt. Als je niet vergeeft, dan blijft het knagen en het wordt erger en erger. In dit gelijkenis van die onbarmhartige dienstknecht, wat we net hebben gelezen, lezen we dat een man een gigantische schuld had. Hij kon het niet afbetalen. Die schuld was zo enorm groot, 10 talenten, dat is miljoenen. Hij had miljoenen schuld. En de koning die was hem zo genadig. Hij zegt van, weet je wat, die hele schuld, je hoeft er geen cent van terug te betalen. Ik verlang niks van terug. Je bent vrij. En die man was helemaal gelukkig. Hij loopt uit het paleis, is ontzettend gelukkig. En dan ziet hij iemand die hem 10 euro schuldig is. Bij wijze. Een tientje. En dan zegt hij van, betaal het me nu terug. Nu. Hij wou dat meteen terug. Zelf werd hem net miljoenen kwijtgescholden. Maar hij was niet bereid om een tientje terug, tientje te vergeven. Waar gaat dit over? Waar heeft Jezus het over? Dit verhaal laat gewoon het contrast zien. Het gigantische contrast zien van wat wij God schuldig waren. Van dat wat wij elkaar schuldig zijn. En dat kan heel veel pijn zijn. Het kan heel erge dingen zijn. Maar het contrast, wil Jezus hier duidelijk maken, is dat wat wij God schuldig zijn veel groter is. Namelijk alles wat wij verkeerd doen eigenlijk. Dat is een zonde tegen God. Dat is een schuld naar God toe. En wij hebben allemaal een schuld naar God toe gehad. Maar het goede nieuws is dat 2000 jaar geleden Jezus aan het kruis die schuld betaald heeft. Hij heeft voorzien van die gigantische schuld. God heeft het betaald. Hoe zorg ik ervoor dat wat Jezus gedaan heeft, 2000 jaar geleden, heeft hij alle zonden betaald. Hoe zorg ik ervoor dat ik die vergeving krijg? Dat wordt van jou door te zeggen van, ik geloof in Jezus Christus en ik laat mij dopen. Op die manier wordt dat wat Jezus 2000 jaar geleden gedaan heeft, wordt van jou. Jouw schuld is dan vergeven, vergeten. Dus feitelijk is het al 2000 jaar geleden dat die zonde, de zonde vergeven is. Maar jij, om het te ontvangen, moet jij in Jezus Christus geloven. Maar dat is weer jouw vrije keuze. Het is jouw keuze om te zeggen van, ja, ik wil het. Ik wil dit geschenk van Jezus. Of ik wil het niet. Jij mag kiezen. Maar als jij af wil van die schuld, dan moet jij geloven in Jezus. En dan is een gebed van, Heer, ik heb u nodig. Ik wil u volgen. Ik wil dat u mijn leven komt. Jezus, ik belijd u als Heer van mijn leven. En dan zegt Jezus, ik vergeef je. Ik heb je al vergeven. En nu ben jij mijn kind. En als hij dan kind van God geworden bent, dan valt die last van je af. Een hele zware last die jij onnodig jarenlang met je mee hebt gedragen. Nou, C.S. Lewis, misschien kennen jullie hem van Narnia, die heeft gezegd, vergeving is iets moois totdat je daadwerkelijk iemand zelf moet vergeven. Vergeving is mooi, het is een prachtig principe, totdat jij aan de beurt bent en dat jij iemand moet vergeven. God heeft ons al vergeven. Zijn wij ook bereid anderen te vergeven? Ben jij bereid om degene te vergeven die jou pijn heeft gedaan? Nou, er zijn heel veel redenen om niet te vergeven. Die zijn er. Hè? Sommige mensen weten gewoon niet hoe. Ze lopen helemaal vast. Hoe kan ik vergeven? Andere mensen die zeggen, het doet nog veel te veel pijn. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik ben er niet klaar voor om los te laten. Ook dat het idee van vergeven aan iemand die het niet verdient. Die schof, die wil ik niet vergeten, die verdient het niet om te vergeven. Voor vele mensen is dat onvoorstelbaar, ondraaglijk. Maar Jezus zegt, hey, ik heb jou vergeven. Het was genade en het was uit liefde dat ik jou wel vergeven heb. Ben jij ook bereid om te vergeven? En dan weten we gewoon dat God ons helpt daardoorheen. Ik weet niet of jullie het verhaal van Corrie ten Boom kennen. Dat Corrie ten Boom is komt uit Haarlem en heeft in de Tweede Wereldoorlog hebben ze Joodse mensen verstopt in een huis. En die zijn ook allemaal goed terechtgekomen. Want ze hadden zo'n, in het huis een schuilplaats gehad. Maar de nazi's kwamen binnen in het huis. Ze hebben het doorzocht. Ze waren 3 dagen lang zochten ze naar de Joden in het huis. Ze konden ze niet vinden, want ze waren achter een muur verstopt. Jullie kunnen dat in Haarlem allemaal zien. Maar Corrie kwam in een concentratiekamp en heeft verschrikkelijk geleden. Haar zus is overleden, haar vader is overleden. Het was echt heel, heel erg. Het was een verschrikkelijke tijd wat zij meegemaakt heeft. Maar nadat zij uit concentratie kwam, wist ze van, die Duitsers die hebben vergeving nodig. Die zullen zo lijden onder deze situatie. En zij begon overal in de wereld vergeving te preken. En op een dag was ze in München, is ze geweest, en daar zat ze over vergeving te preken. En daar was een man, een van de beulen, een van de bewakers van Ravensbrück, die was daar in de dienst. En ze zag hem en zij zit te preken over vergeving. En na de dienst kwam die man naar haar toe en ze kende hem. Hij was echt verantwoordelijk voor hij heeft haar heel veel kwaad aangedaan. En die man zei van, ik ben een verschrikkelijk mens geweest. Ik heb hele erge dingen gedaan. Maar ik ben tot geloof gekomen. Ik geloof in God. God heeft mij vergeven. Wil jij mij ook vergeven? En hij strekt zijn hand uit. Hij strekt zijn hand uit naar Corrie en Corrie zei, die secondes duurden jaren. En zei, hoe kan ik dat doen? Ze zei, God, ik kan het niet, ik kan hem toch niet vergeven. God, help mij, zei ze in een kort gebed. En ze voelde zo hoe God haar hand hielp omhoog. Ze kon het gewoon eigenlijk niet zelf doen. En ze strekte haar hand uit naar haar beul en ze raakte elkaar aan. En op dat moment voelde zij de kracht van vergeving. Ze had hem vergeven. En het mooie is, het was een zegen voor haar. Zij liet wat los. Zij voelde wat het betekent, die kracht van vergeving. Hoe bijzonder het is mensen te vergeven. Dus de kracht van vergeving is enorm. Wat gebeurt er als wij anderen niet vergeven? Nou, Jezus zei dat die man die niet wou vergeven, dat hij overgeleverd werd aan de pijnigers. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, het erge is dat als jij niet vergeeft, dat naast die pijn die je sowieso al hebt, omdat het een open wond blijft, begint de onvergevenis, uit te werken als psychische pijn. Je kan ook lichamelijke pijn krijgen. In de gelijkenis ging het om schuld in de vorm van geld. Maar bij jou en bij mij zal het vaak gaan. Wat hebben mensen ons aangedaan? Mensen, ik denk dat we, als we rondvragen met de microfoon. Iedereen heeft wel wat meegemaakt. Dat we erg veel pijn hebben meegemaakt. Mensen hebben ons bedrogen. Mensen hebben ons gepest, getreiterd. Er zijn mensen hier die werden aangerand of nog erger. Hele erge dingen zijn ons aangedaan. En nu zitten we met die pijn. Nu zitten we met die verdriet. Wat nu? De pijn is al erg genoeg, maar dan het niet willen vergeven maakt het nog erger, want dat stopt het proces van genezen. Want het gaat aan ons knagen. Het wordt erger en erger. En als we er niets mee doen, met die pijn, dan komt daar bovenop dus nog boosheid, frustratie. En tenslotte worden mensen bitter. En dat is toch wel heel erg. En je ziet dat mensen psychosomatische klachten krijgen. Het werkt zich uit met hoofdpijn en met buikpijn of erger. Dus dat is eigenlijk dubbel verdrietig. Dus het slachtoffer, als die uit zijn slachtofferrol wil komen, moet hij gaan vergeven. En vergeven is niet makkelijk. Dat liet ook Corrie ten Boom zien. Vergeven is beestachtig moeilijk. Heel, heel erg moeilijk. En vaak moeten we ook zeggen tegen God, ik kan het niet alleen. God, help mij. We zagen in het gelijkenis wat ik voorgelezen heb, is dat die man die niet wou vergeven, hij nam die andere man in een houtgreep. En dat is eigenlijk wat onvergeving eigenlijk figuurlijk betekent. Iemand in de houtgreep nemen. Dus alle mensen die je niet vergeven hebt, die heb jij in een houtgreep. De hele dag loop je eigenlijk met ze rond, bij wijze van spreken. Je gaat ermee naar je slaapkamer, naar bed. In de dromen zijn ze er. Ze zijn er als je opstaat, in de keuken, op je werk, op de fiets. Je loopt met hun mee, omdat het niet afgesloten is. Vergeving brengt een closure. Vergeven is loslaten. Als jij niet kunt vergeven, kun je ook niet loslaten. En je draagt die pijnigers altijd met je mee. Zijn wij bereid om los te laten? Vergeven betekent niet dat jouw pijn en verdriet niet echt was. Of niet belangrijk was. Het betekent niet dat plotseling alles koek en ei is. Nu heb ik, dus als ik vergeef is alsof het niet was. Nee, het was erg. Maar vergeving betekent, ik laat los. Ik vergeef je, ik ga verder. Ik reken jou die schuld niet meer aan. Ik ga verder met mijn leven. Mijn pastorale hart vindt dat heel erg, dat mensen lijden en ook dubbel lijden. Ook als ze door die onvergeving jarenlang in onvergevenheid leven, omdat ze het niet kunnen afsluiten. Hoe kan je vergeven? Twee adviezen. Begrijp heel goed, als jij vergeeft, doe jij jezelf een plezier. Jij doet jezelf een plezier als jij loslaat. Het moment dat jij vergeeft, zet jij een streep onder het verleden. Ik heb het zo vaak mogen zien voor mijn ogen dat mensen die dat besluit opeens namen, zeggen, ik wil vergeven. En het moment dat ze die woorden uitspraken, dan viel er een last van hun af en ze straalden weer. Begrijp ook dat jouw schuld naar God toe veel groter was dan de schuld die anderen jou hebben aangedaan. Vergeven verandert het verleden niet. En dat moet je heel duidelijk. Het verandert, het herschrijft het verleden niet. Vergeven doet dat niet. Vergeven repareert niet het verleden. Het is gebeurd. Het was erg. Het was heel erg wat er gebeurd is. Maar vergeving verandert jouw toekomst. Vergeving verandert jouw toekomst. Door anderen te vergeven wordt jouw toekomst goed. Komt jouw blijdschap weer terug. Komt weer leven in jouw leven. Je gaat weer opleven als jij vergeeft. Weet je, het christelijke geloof draait allemaal om vergeving. Van Genesis tot Openbaring, dat hele boek draait om vergeving. Het christelijke geloof verovert de wereld door zijn vijanden te vergeven. Zo groeit het geloof. Door zijn vijanden te vergeven. Mensen die kunnen vergeven zijn de sterkste mensen op aarde. Want zij kunnen loslaten, ze kunnen doorgaan. Nou, kennen jullie de ringstaartmaki? Kennen jullie de ringstaartmaki? Ik help jullie even. Hebben jullie de film Madagascar gezien? Ja, die hebben we gezien. En daar is zo'n hele stoute ringstaartmaki. Dat is zo'n soort aapje met een hele lange leuke staart. Prachtig beest. Hij is daar de koning van Madagascar daar. King Julian. Maar die ringstaartmaki in het wild is heel moeilijk om te vangen. Heel, heel moeilijk te vangen. Ze zijn heel snel, ze kunnen klimmen, ze kunnen springen. Ze zijn heel sluw. Maar de lokale bevolking heeft een mogelijkheid gevonden om die ringstaartmaki te pakken. En het was eigenlijk makkelijker dan je zou denken. Ze maken een boom, hol van binnen, met een klein gat als opening. En in die boom leggen ze een soort meloenpit, maar een grote pit. En die ringstaart, Makkie, die is helemaal gek op die pitten. Die vindt dat zo heerlijk. En die stopt zijn handje daarin en pakt die pit vast, maar komt er niet meer uit. Hij komt er niet meer uit, want hij houdt vast. Dus hij komt er niet uit. En de jager, of degene die hem wil vangen, die kan heel rustig daar naartoe gaan met zijn kooi. Heel zielig. En of met een zak. Hij pakt dat beest en zet hem vast. En dat beest zal de rest van zijn leven in een dierentuin of in een kooi. Verschrikkelijk zielig. Dat beest hoeft alleen maar los te laten. Alleen maar loslaten. Iemand komt eraan, hij hoort een geluidje. Loslaten, wegrennen. Laat los, ren weg. Maar hij kan niet loslaten. Want hij is zo verzot op die pitten. Hij vindt dat zo belangrijk. Ik wil geen handen zien, maar als ik vraag, zijn wij zo als die ringstaartmakkies? Hebben wij onze hand ergens ingegrepen? Willen wij iets zo vasthouden, ondanks dat wij daardoor gevangen zullen zijn de rest van ons leven? Ik wil je bemoedigen. Laat los. Laat los. We leven in een maatschappij, in een cultuur waar mensen jarenlang dingen herinneren. 10 jaar geleden heeft hij dat gezegd en sindsdien praten we niet meer. Huwelijken die uit elkaar gegaan zijn vanwege niet meer praten. Vaders en zonen die niet met elkaar praten. 15 jaar geleden is dat gebeurd. En ze willen niet loslaten. Ze willen niet vergeven. Wat is dat toch verschrikkelijk. Hoeveel beter de kwaliteit van jouw leven zou zoveel omhoog gaan, zoveel beter worden als je gewoon loslaat. Als je gewoon vergeeft. En lieve mensen, wij hebben die keuze. Jij hebt zelf die keuze. Jij hoeft niet vast te houden. Je hoeft niet vast te houden aan jouw verleden. Je hoeft niet vast te houden aan je onvergevenheid. Laat los. Laat los. Apenhandjes. Laat los. Anders zal je de rest van je leven in de gevangenis leven. Vergeving is een keuze. Weet je wat ook een keuze is? Beledigd zijn. Beledigd zijn is een keuze. Wat andere mensen jou aandoen, is geen keuze. Maar of jij je beledigd voelt, beledigd zijn, dat is een keuze. Jij hebt die keuze om dat los te laten. Van, weet je wat? Ik laat het gaan. Eén oor binnen, één oor eruit. Ik laat het gaan. Ik vergeef je. Whatever. Kies vandaag om het verleden los te laten. Leef niet in het verleden. Leef in het hier en nu. Laat los. Begin mensen te vergeven. Enjoy life. Kom op. Vandaag is een dag van beslissing. 3 mensen worden gedoopt, zometeen. En dit was een weloverwogen besluit. Dit is een besluit van het hart en het besluit van het hoofd. Van, ik wil mij laten dopen. Weet je, evangelie betekent goed nieuws. Evangelie is goed nieuws. Het goede nieuws is dat Jezus is opgestaan, dat hij leven biedt aan ons. Het goede nieuws is dat er vergeving is voor jou. Maak Jezus Heer van jouw leven. Als je die keuze nog niet gemaakt heeft. Ik wil je bemoedigen. Praat met iemand van ons. Maak die keuze. Besluit vandaag van ik wil Jezus navolgen. Het tweede ding waar ik jullie wil mee bemoedigen. Als er dingen zijn waar je mee rondloopt. Als er mensen zijn in jouw leven die je niet vergeven hebt. En je loopt eigenlijk met allemaal dingen. Mensen in een wurggreep. Laat los vanochtend. Ik weet dat het moeilijk is. Als je een gesprek nodig hebt, kom naar de dienst naar ons toe. Ons pastorale team, we willen graag voor je bidden of een afspraak maken. Maar laat los. Laat los. Ik wil graag met jullie bidden. En dan komt het muziekteam naar voren. En dan gaan wij dopen. Maar laten we dit moment nemen. Als jullie willen, kunnen jullie met mij opstaan. Laten we dit moment nemen over deze 2 dingen. De belangrijkste beslissing in jouw leven is om Jezus na te volgen. Het is het allerbelangrijkste die beslissing die je kan bedenken. En misschien is het 2 belangrijkste beslissing daarin om anderen te vergeven. En ik wil je bemoedigen, ik wil je aansporen daar niet te lang mee te wachten. Weet je dat je meteen ook genezen zal zijn van zoveel kwalen als jij loslaat. Ik wil daarvoor met jou bidden. En als jij dat bent, ik wil je gewoon vanuit deze plaats zegenen en bidden over jouw leven. Maar wees gewoon open voor wat God in jouw leven kan gaan doen. Vader God, Heer, voor de mensen die u nog niet kennen in deze zaal. Die u nog niet kennen als persoonlijke Heer. Bid ik u, Vader, Heer, dat u ze helpt, Vader. Heer, dat u een stap naar hun toe maakt. Heer, dat u zichzelf openbaart aan hen. U bent een goede God, Vader. U bent zo goed. En bid u, Heer, dat u zichzelf laat zien, Vader. Heer, dat u komt met vergeving. Dat u komt met liefde en genade. Heer, u bent een goede God. Halleluja. Heer, en voor de mensen die rondlopen en het zo moeilijk vinden om te vergeven. Al zoveel jaren rondlopen. Heer, met pijn en verdriet, maar ze kunnen het niet loslaten. Ik bid u, Vader, Heer, dat u ze helpt. Zoals u jaren geleden Corrie ten Boom hielp. Die zei van, ik kan dit helemaal niet. Dit kan ik niet. Heer, help mij. Als jij die woorden uitspreekt, zal God jou helpen. En een wonder zal gebeuren in jouw leven. Als jij loslaat, als jij vergeeft, zal een wonder in jouw leven gebeuren. Je zal weer leven krijgen, overvloedig leven. Je zal weer genieten van jouw leven. Halleluja. Amen. Amen. We gaan een lied zingen. Ik ga me snel even omkleden. Het wordt hier omgebouwd en dan gaan we dopen.